dan heb ik gekozen een beetje het eigen belangstelling. Hier op tv heb je dat programma Hoe Heurt Het Eigenlijk. En dat gaat dan heel erg over het oude geld en het nieuwe geld in Nederland. En dus het oude geld over de adel. En toen besloot ik dat ik dat heel interessant vond. Maar dat programma was heel erg over paraderen, laten zien wat je hebt. En ik miste die kritische blik. En toen besloot ik om voor mijn blog te gaan kijken naar wat betekent het om anno nu van adel te zijn. En daarmee dus op een iets kritischere blik te kijken naar, oké, het is leuk, je hebt een zo'n mooie achternaam, je hebt een familiewapen, je hebt, weet ik veel, sommige mensen een kasteel. Maar wat heb je eraan? Wat betekent het nog? En wat voor rol heeft dat nog in onze samenleving? Dat is eigenlijk hoe die blog tot stand gekomen is.
En hoe heet die blog?
Nobel in het nu.
Nou ja, dat was ik dus ook nieuwsgierig naar. Van hoe gaat die huidige jongere generatie om met hun adellijke achtergronden, hun titels en inderdaad, als ze kastelen hebben, met hun kastelen. Wat ben je allemaal tegengekomen?
Nou, het is best wel grappig om te zien. Ik heb dus 4 jonge edelen van mijn leeftijd, dus rond de 20, echt geïnterviewd over wat zij hebben aan hun achtergrond. En als je ook een beetje naar de hele lijn kijkt van wat ik van alle andere mensen die ik geïnterviewd heb van adel. Eigenlijk, het is een beetje of het uit jouw familie meekomt, hoe belangrijk het voor jou is. En sommigen hebben dan nog wel een eigen waarde aan, waar ze een eigen belangstelling uit gaan aanmaken. Maar je merkt bijvoorbeeld dat, ik heb gesproken met Zita Schimmelpenning. Schimmelpenning zijn een hele grote adellijke familie in Nederland. En die zijn ook heel traditioneel, die houden daar heel erg aan vast. Die hebben ook bijvoorbeeld nog in Gelderland een familiehuis, een familieoptrek. En zij vertelde dan bijvoorbeeld dat ze echt uit familie uit die traditionele opvoeding en waarden meekreeg. En dan merk je dus zelf, ze heeft er dan zelf niet heel veel mee met haar titel. Omdat ze gewoon, ze is gewoon jong en ze wil gewoon haar ding doen. Maar ze heeft er wel toch een enigszins waarde aan en ze vindt het toch wel interessant. Daarentegen had ik ook iemand gesproken, Henriette van Alting-Geuzing, als ik het goed zeg. En die heeft een familie die er eigenlijk helemaal niks mee doet. En daar heeft ze er zelf ook niet zo heel veel belangstelling voor. Dus eigenlijk interesseert het haar ook helemaal niks. En de ene zegt dus bijvoorbeeld, ja, we zijn nou inmiddels in 2017. Dus het betekent eigenlijk helemaal niks als je jonkheer bent. Dus wat heb ik eraan? Terwijl de andere denkt, ik ben jonkheer, dat heb ik vanuit familie meegekregen. En dat is toch wel iets wat ik wil koesteren.
Is het tegenwoordig nog een voordeel als je een adellijke achtergrond hebt?
Daar zijn verschillende meningen over. En in principe beschrijven mensen het als zowel als een voordeel als een nadeel. Het voordeel kan zijn dat je een beetje op een figuratief voetstukje wordt gezet. Bijvoorbeeld, ik sprak met iemand die wilde dan bij een lokaal café naar binnen. En dan merkte zij dat ze haar een beetje als een prinses of zoiets zagen, omdat ze wist dat zij jonkvrouw was. En daardoor hoefde ze dan bijvoorbeeld niet te lang in de rij te wachten. Dat soort kleine dingetjes. Maar daar staat ook weer tegenover. Ik heb een meneer gesproken en die merkt dat doordat hij jonkheer voor zijn naam heeft staan, mensen ook wel weer een beetje arrogant naar hem kijken. Of dan heb je zoiets. En dat het je belemmert in hoe mensen naar jou kijken en met mensen communiceren. Dat mensen naar jou op jouw opleiding zitten en die weten dat jij jonkvrouw bent of gravin. En dan denken ze, oh, die doet het alleen maar als een of ander projectje. Maar waarom heeft zij dit nou weer nodig? Ze heeft een familiefortuin omdat ze van adel is. Wat overigens totaal niet meer met elkaar in verband staat. Maar je ziet dus dat de ene kant ziet het echt als een voordeel op de manier van hoe mensen naar je kijken. En de andere zien het juist als een nadeel, precies waarop de mensen naar jou kijken. En er komt ook nog een ander aspect bij. En dat is dat er een onderzoek is gedaan door een jonkheer of door een edelman. En hij schreef dat mensen die van adel zijn vanwege hun sociale kring en hun contact die ze daardoor kunnen leggen, toch makkelijker in topfuncties terechtkomen.
Ja, want ik neem aan dat als je Schimmelpenning heet en je solliciteert naar een baan binnen de diplomatieke dienst, zeg maar, dat je eerder binnenkomt dan als je gewoon Jansen heet.
Ja, daar zou ik graag een uitspraak over willen doen, maar dat is eigenlijk niet echt te doen. Er is dus daar een boek over geschreven over hoe dat in zijn werking gaat. Dat sommige mensen claimen dus dat je in je voordeel gaat brengen. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn. Stel, jij gaat solliciteren bij een of andere start-up of bij een ander bedrijf. Ja, voor hetzelfde weten ze helemaal niet meer wat Schimmelpenning is.
Ja, die kans loop je natuurlijk ook.
Precies.
En in hoeverre speelt dat blauwe boekje nou nog een rol in die hele adellijke families?
Het blauwe boekje moet ik even zeggen, dus waar alle adellijke families en zo in staan, ja. Het is eigenlijk al die documentaties en dingen als familiewapens, namenregisters. Je merkt eigenlijk dat het allemaal een beetje wordt gezien als cultureel belang. En dat het op die manier in stand wordt gehouden. Maar het is dus meer om een eeuwenoude traditie en een eeuwenoude erfenis te koesteren. In plaats van dat het echt nog een sociale hoge waarde heeft. Mensen vinden het vooral belangrijk dat wat hun meegegeven is van familie uit. En waar ze überhaupt vandaan komen. Dat dat wel gekoesterd en gerespecteerd kan worden.
En zitten vandaag de dag, hè, zitten er nou adellijke families nog hoog en breed in hun landhuizen en kastelen? Of komen we ze gewoon ook in een rijtjeshuis tegen? In Vleuten?
Je komt ze overal tegen. De ene woont inderdaad gewoon in een rijtjeshuis. De ander woont in een iets groter huis. Maar dat komt dan puur vanwege omdat iemand gewoon een betere baan heeft. Sommige mensen hebben nog inderdaad van familie uit een groter huis. Bijvoorbeeld dat Schimmelpenning familiehuis. Maar dat is dan niet per se een woning. Maar meer een bijeenkomstplek voor alle Schimmelpennings van Nederland. Maar je ziet bijvoorbeeld ook nog. Dat was toen ik met mijn blog bezig was in februari. Was er net een nieuwsbericht geweest over een graaf. En zijn tante die was plotsklaps overleden zonder enige directe nabestaan. En opeens was hij kasteelheer. Dus ik kreeg opeens een behoorlijk groot kasteel eigenlijk in de handen gedrukt als het ware. Een aantal families die hebben dus nog daadwerkelijk een kasteel in de familie zitten. Wat dan nog echt als familiebezit wordt doorgegeven. Maar daar wordt ook lang niet altijd meer in gewoond. Of er zijn families die hebben dan wel een kasteel, maar die wonen in het koetshuis op het terrein omdat het kleiner is. En dan wordt het kasteel voor culturele doeleinden of voor zaalverhuur of iets dergelijks. Dus ja, je ziet ze eigenlijk gewoon overal. Je moet niet vergeten dat er natuurlijk ook gewoon mensen zijn.
Is er ook zoiets als zeg maar een datingcirkel voor de jonge adellijken in Nederland, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en niet met wat ze in Engeland noemen de commoners hoeven om te gaan? Of zit ik nou helemaal mis?
Je hebt het wel. Bijvoorbeeld het debutantenbal of het tulpenbal. Dat zijn dan bijeenkomsten die zijn niet direct alleen voor adellijke alleen, maar die komen er wel veel op af. Het is een algemeen beeld van het debutantenbal dat er alleen adellijk op afkomen. Maar dat valt dan nog wel mee. Maar je merkt wel dat er bepaalde kringen, feesten en bijeenkomsten zijn waar heel veel jonge adel op afkomt. En je hebt ook in Nederland de Vereniging Jonge Adel. En die heeft dan ook zijn eigen bijeenkomsten. Dus er is wel een specifieke vereniging voor en bepaalde bijeenkomsten. Maar dat zijn eigenlijk gewoon ja, feesten. En dat is gewoon met z'n allen een beetje samen bieren en dat soort dingen.
Heb je enig inzicht over hoeveel mensen het eigenlijk gaat nog in Nederland?
Ik had daar specifieke cijfers voor. Die weet ik even niet meer. Als ik het goed heb onthouden, zitten we rond de 10.000 edelen totaal in Nederland.
En dat is iedereen inclusief?
Dat is iedereen geregistreerd, ja. Iedereen die erkend is als adel in Nederland.
Oké. Dat zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel.
Nee, dat is ook inderdaad best wel weinig. Het is dus wel grappig om te zien, je hebt dus al die instanties nog en al die... En als je over adel praat, je hebt het natuurlijk best wel een groot deel. Maar wanneer je gaat kijken naar wat voor een groot procent toch van de Nederlandse samenleving is... Ja, het is niet zoveel meer. En dat komt bijvoorbeeld doordat de adellijke titel alleen doorgegeven kan worden door de man. Dus als de moeder in het huishouden van adel is, dan heeft dat geen invloed meer op de kinderen. Daar stopt de lijn dan eigenlijk. Dus ja, daar kan van alles bij genoemd worden. Maar inderdaad, het is best wel een kleine groep nog. Ja, je hebt inderdaad echt een aantal gebieden waar ze nog echt sterk vindt. En dat is bijvoorbeeld Zeist is er een van. In Gelderland staan nog veel landhuizen. En daar is dan ook de concentratie wat hoger. Ja, je ziet het overal. Soms kom je er bij toeval eentje tegen. Bij mij ik woon tegen Den Haag aan. En daar was dan toevallig was mijn teamleidster bij de Albert Heijn. Was van adel, was een jongvrouw.
Teamleidster bij de Albert Heijn.
Ja. En die had dan bijvoorbeeld, toen ze net kwam werken, had ze jongvrouw had ze op haar naamkaartje gezet. Ja, dat is toch grappig om te zien hoe dat er dan tussen zit. En zo reageren daar mensen daar natuurlijk ook op.
Heb je enig zicht op hoe dat in de toekomst gaat met die 10.000 adelen? Wordt dat steeds minder?
Nou ja, zoals ik inderdaad al zei, minder kan het worden aangezien op een manier van de dochter. Die geeft de titel niet door. Dat is gewoon hoe het adellijke systeem werkt bij ons. Als de moeder geeft niet aan haar kinderen haar naam mee. Of daarmee eigenlijk de adellijke lijn. Dat kan alleen de vader doen, de man doen. Dus op zo'n manier zou je wel, verwacht ik wel, een krimp daar nog verder in te zien. Maar ik benadrukte net bij die 10.000 dat het dan gaat over alle erkende edelen in Nederland. En waarom ik erken benadruk is omdat het ook nog voor kan komen dat iemand terugduikt in familiegeschiedenis, terugduikt in de familieboom. En dan realiseert hij dat zijn familie eigenlijk ook nog wel een edele afkomst heeft. Nou, dan kan hij naar de Hoge Raad van Adel. Dat is het grote college van staat. in Nederland wat zich ontfermt over adelzaken. En dat kunnen de dingen zijn als de edele families, maar ook over het behouden van familiewapens, het ontwerpen van wapens voor gemeentes en legerinstanties. Maar dan kan iemand zich bij hun melden en dan kunnen zij dat gaan controleren. En dan kan het dus zijn dat iemand nog erkend wordt als adel en daarmee in, ja, als het ware in de adelstand verheven wordt.
En alsnog in het blauwe boekje terechtkomt.
En alsnog in het blauwe boekje terechtkomt, ja.
Ken je ook bekende Nederlanders die van adel zijn, dat niemand dat weet?
Even heel goed nadenken. Er waren er wel een paar inderdaad die een edele afkomst hadden. Ruben Nicolai van de Lama's. Op het tv-programma bleek ook dat hij afstamde van Karel de Grote. De Lama's, dat was een improvisatie-comedy show. Beetje zoals het Amerikaanse Whose Line Is It Anyway. En Ruben Nicolai was een van de vier mensen die daaraan meedeed. En als ik het goed uit mijn hoofd zeg, was hij inderdaad van adel.
En is dat niet naar voren gekomen in zo'n programma van Who Do You Think You Are, zoals we die hier hebben?
Hij heeft in zo'n programma inderdaad meegedaan in Nederland. En toen is dat eruit gekomen dat hij inderdaad van Karel de Grote afstammeling was. Wat ik echt geleerd bij het maken van mijn blog is dat de titel van iemand niet per se meer de man maakt. Het is echt hoe iemand zelf invulling geeft aan het feit dat hij jonkheer, markies, gravin, baron, whatever is. Het zijn natuurlijk gewoon mensen en de ene persoon besluit iets te doen met zijn afkomst. De ene die zal zich aansluiten bij de jonge vereniging. Ik heb iemand gesproken die echt bewust werk ervan heeft gemaakt om uitgeschreven van de adelstand te worden. En wat dus echt belangrijk is om te zien, dat als iemand jonkheer is, het zegt niet zoveel meer. Het betekent, vroeger zal het echt geweest zijn, je bent jonkheer, dus dat zal echt een verplichting met zich meebrengen. Noblesse oblige, adel verplicht. Tegenwoordig is het simpelweg, als jij van adel bent, je besluit er zelf mee wat je doet. En voor de ene heeft het nog echt een betekenis. En daardoor heeft het ook een betekenis. En voor sommigen gewoon simpelweg niet meer.